Goed, Filippenzen. Nou, de gemeente aan Filippi, dit was een hele, laten we beginnen met de eerste strikvraag beginnen. Het was een hele unieke gemeente. En dan de vraag is natuurlijk, wat was er zo uniek aan de gemeente van Filippi?
Zoeken we op.
Ja, dat zoeken we op.
Zoeken we op, ja.
Maar dat moet je weten, als je het niet weet dan... Het is de enige gemeente waarvan Paulus zegt dat hij daarmee... Nee, je is met al die gemeenten verbonden.
Tevreden is?
Ook niet. Filippenzen 4, vers 15. Dat is geen gemeente in rekening van uitgaven en ontvangst met mij in verbinding heeft gestaan dan u alleen. En wat betekent dat?
Ja,
Paulus heeft nooit betaald willen worden voor zijn diensten. Dan dacht hij, dan worden de gemeente hoogmoedig. En hij wilde dat de gemeente niet als last opleggen. Alleen de gemeente van Filippi, daar was Paulus zo van overtuigd, die gemeente kan dat aan. En daarvan heeft hij dus wel giften ontvangen. Dat is een uitzondering. En dat betekent dus dat de gemeente van Filippi een... noem het een hele volwassen gemeente was, waar Paulus als het ware op hoog niveau geestelijk contact ook mee kon hebben, los van het financiële. Dus als die Filippiërs geld gaven, dan zat er niet een verplichting aan of een manipulatieve bedoeling, maar dan was het gewoon van dit is wat je verdient en verder niks. Goed, laten we voordat we in de brief gaan, eerst even recapituleren wanneer die gemeente in Filippi is ontstaan en wat het voor gemeente was. Als we naar de zendingsreizen van Paulus kijken, dan is de gemeente in Filippi de eerste christelijke kerk in Europa. Dus in Handelingen 16 lees je hoe Paulus daar in Klein-Azië was. En dan Handelingen 16 vanaf vers 6, dan heeft hij een visioen. Aan de ene kant kan hij niet naar het noorden afreizen. Dan staat er dat de geest van Jezus het niet toeliet, vers 8, vers 7. En vervolgens staat er dat er een Macedonische man in een droom aan hem verscheen. En dat hij zegt, kom over en help ons. Kom over, dat wil zeggen, steek de Bosporus over naar Europa. Dus dat is Europees Turkije richting Griekenland. En daar in Macedonië, dat was dus de eerste plek waar Paulus dus een gemeente heeft gesticht. En dan komt hij dus eerst bij Troas. En vers 11 van Handeling 16 komt hij in Filippi. Daar heb je de geschiedenis van Lydia de purperverkoopster. Daar wordt hij in de gevangenis gegooid. En die gevangenbewaarder die komt dan tot geloof en daar ontstaat ook de eerste gemeente. Dus dat is in feite wat daar dan wat daar gebeurt. En dan staat er in Handelingen 16, vers 12. Hoe wordt Filippi daar beschreven? De stad Filippi.
Belangrijke stad.
De NBV is dat? Die zegt belangrijke stad. Moet ik zeggen de andere vertaling.
Een belangrijke Romeinse stad in een deel van Macedonië.
Ja, nou dat is...
De
eerste stad.
De eerste stad, een belangrijke stad, dat onderschat ik nog een beetje. De eerste stad, dat wil zeggen de belangrijkste stad daar in dat deel. En waarom was dat? Filippi was een kolonie. En wat is een kolonie? Een kolonie wil zeggen dat het een plaats is buiten Rome, waar de inwoners van die stad dezelfde burgerrechten hebben als in Rome. Dus iedereen die in Filippi woonde, die had dezelfde status en dezelfde positie als een burger van Rome. Dus dat was eigenlijk, telde je daar volledig mee. Normaliter gebeurde het natuurlijk in Rome en alles wat er buiten gebeurde, dat waren de onderhorige gebieden. Maar in Filippi gold dat niet. En zoiets moet je dus weten om bijvoorbeeld Filippi 3 vers 20 en 21 te begrijpen. Wat staat daar? Er staat dat ons burgerrecht, ons burgerschap in de hemelen is. Zoals die Filippiërs in Filippi woonden, maar eigenlijk Romeinse burgers waren, want ze hadden dezelfde rechten als de Romeinse burgers. Zo past Paulus dat toe op ons als christenen. En dan zegt hij, wij leven hier op aarde, maar eigenlijk zijn wij burgers van een andere stad, namelijk de hemel. En dat is hoe, als het ware, de Filippense brief ons, wij als christenen worden gezien. Nou, deze serie gaat er ook over van de christen volgens de verschillende nieuwtestamentische brieven. Dus het zijn allemaal perspectieven hoe je kan kijken. Maar dit is eigenlijk hoe de christen gezien wordt in de Filippense brief. Als iemand die bij de hemel hoort, maar op de aarde leeft. En dat bepaalt heel veel dingen. Het bepaalt eigenlijk hoe je in het leven staat. En dat is het grote thema van deze brief. Goed, even terug nog naar Handelingen 16. Die stad, daar kwam Paulus, daar heeft hij gepreekt. En daar is de gemeente ontstaan. Hij is er later bij de derde reis volgens mij nog een keertje teruggegaan. Deze brief schrijft Paulus vanuit Rome. En dat blijkt uit allemaal kleine details die je in de brief vindt. Bijvoorbeeld, er wordt de groeten overgebracht van het huis van de keizer. Er wordt gesproken over het praetorium. Dus allemaal woorden die daar met Rome te maken hebben. Paulus schrijft die brief uit Rome. En aan de namen die daar genoemd worden, kan afgeleid worden dat Paulus dat schrijft tijdens een eerste gevangenschap. Aan het eind van de handelingen, we weten allemaal hoe dat daar afgelopen is in de handelingen. Het is een brief, een boek wat eigenlijk onaf is. Het boek de handelingen eindigt ermee dat Paulus gevangen wordt gezet. Hij beroept zich op de keizer. Hij wordt naar Rome verplaatst. En daar in de gevangenis wacht hij op zijn vonnis.
Wat is onaf, zei je?
Het boek Handelingen.
Handelingen.
Want dan gaat Handelingen niet verder. In Handelingen weet je eigenlijk niet hoe het nou afloopt met Paulus, die in Rome in de gevangenis is gegooid. De traditie zegt er wel wat over. Die zegt dat Paulus bij die gevangenschap na een tijdje is vrijgelaten. Vervolgens nog weer gepreekt heeft. Sommigen zeggen zelfs dat hij nog in Spanje geweest is. Daarna is hij voor een tweede keer opgepakt. En toen is hij dus wel veroordeeld. En deze Filippense brief, dat is een brief die vermoedelijk geschreven is aan het einde van Paulus' eerste gevangenschap. Als die nog gevangen zit, maar al wel hoop heeft dat hij vrijkomt. Dan is er ook een brief die is geschreven tijdens Paulus' tweede gevangenschap. Dat hij geen hoop meer heeft dat hij vrijkomt. Welke brief is dat? Dat is een mooie quizvraag.
2 Timotheus.
Welke? 2 Timotheus. Dat is de laatste brief die Paulus geschreven heeft. Dat wordt ook wel zijn geestelijk testament genoemd. En daar zegt Paulus ook, als het ware, als je terugkijkt, ik heb de goede strijd gestreden. Voor mij wacht de kroon van de gerechtigheid en hij regelt de laatste zaken. Maar de hoop op zijn vrijlating die is dan als het ware weg. Hier in Filippenzen, daar vind je Paulus zeggen van kijk, het maakt me niet zoveel uit of ik veroordeeld word of niet. Ik verlang heen te gaan, naar Christus te zijn. Maar goed, het schemert al een beetje door. Het is nodiger dat ik bij jullie ben en het lijkt er ook wel op dat ik binnenkort weer vrijkom. Nou heeft Paulus in die gevangenschap behoorlijk wat brieven geschreven. Bijvoorbeeld behalve de Filippense brief ook de Colossense brief. En ook de brief aan Filemon. De brief aan de Efeziërs. Dat zijn een aantal brieven die tegelijkertijd vanuit de gevangenschap, de eerste gevangenschap in Rome geschreven zijn. En wat die brieven met elkaar gemeen hebben, is dat in die brieven de leer, de waarheid, zoals God die ziet, omtrent de gemeente, de kerk van Jezus Christus, volledig uit de doeken wordt gedaan. Dus eigenlijk met die brieven, met name Colossense en Efeze, wordt haarscherp duidelijk van wat de kerk is, wat de kerk inhoudt. En als je dan bedenkt dat het boek De Handelingen een overgangsboek is, een overgangsboek tussen, noem het even, het Oude Testament en Israël centraal, naar het Nieuwe Testament en de kerk centraal. En als je dan ziet dat het boek Handelingen eigenlijk stopt op het moment dat Paulus die brieven aan Efeze en Colossense en ook Filippenzen schrijft, dan zou je ook kunnen zeggen, de overgangsperiode die is met deze brieven volledig voorbij en we leven nu helemaal in de christelijke bedelingen, tijdperk, waarin Gods waarheid, zijn bedoeling omtrent de gemeente volledig helder is geworden. Dus dat is wat sommige uitleggers aangeven, waarom Handelingen dus met de eerste gevangenschap van Paulus stopt. Want dan is Paulus' bediening helder geworden, dan is de waarheid van de gemeente helder en dan is het niet meer nodig om het overgangsverhaal te vertellen.
Want de laatste jaren zat hij toch niet meer in de gevangenis? Hij had een woning daar.
Ja, hij zat in een woning. En vervolgens is hij vrijgekomen. Nee. Maar toen was hij nog niet veroordeeld in Handelingen 28. Nee. Dat was nog niet, niet klaar. Maar hij had ook best wel veel vrijheid. Hij kon ook prediken, mensen daar ontvangen. Nee. En vervolgens heeft hij nog weer gereisd.
Maar hij heeft ook in Efeze gevangen gezeten.
Efeze?
Ja, volgens deze. Over de plaats van zijn gevangenschap lopen de meningen uiteen. Sommigen denken aan Efeze, anderen aan Rome.
Ja, er zijn verschillende ideeën, maar als je kijkt naar welke mensen waar genoemd worden en welke niet meer genoemd worden, en in combinatie met de traditie, wat in de oude kerk de achtergrond van de brief is geweest, dan heeft de gevangenschap in Rome de sterkste papieren. En dan is de gevangenschap in Efeze, die is dan minder aan de orde. Maar op zich maakt het nog niet zo heel veel uit waar die gevangen gezeten heeft en hoe dat gebeurd is. Kijk, in Filippi heeft hij natuurlijk ook zelf gevangen gezeten. Heeft hij ook in het blok gezeten. Ja, dus hij heeft ook iets, de Filippenzen en gevangenschap, er zit ook een bepaalde link. Maar de traditie zegt van dit is vanuit Rome geschreven. Overigens, dit soort inleidingsvragen, zo heette dat, de vragen over wie heeft geschreven, wanneer is het geschreven, waar is het geschreven, wat is de aanleiding. Dat is een heel aparte discipline, een apart studiegebied in de theologie. En er zijn dikke boeken over geschreven per Bijbelboek om te reconstrueren van wat zijn de mogelijkheden, hoe wordt er naar gekeken. En Filippenzen is over het algemeen niet echt bediscussieerd, dat is redelijk straightforward. Maar bijvoorbeeld de brief aan de Hebreeën, door wie die geschreven is en wanneer, daar is veel meer discussie over geweest. En bijvoorbeeld als we het hebben over een brief van Jacobus, dan zijn er ook vragen over, is dat kanoniek, hoort het bij de Bijbel of niet? Nou, dat soort vragen, dat heten de inleidingsvragen. Nou wandel ik met een vrij grote vaart doorheen, want als we daar doorheen moeten, dan wordt het een heel gedetailleerd verhaal. Maar het is wel heel interessant, met name om die historische context te begrijpen.
Heb ik een vraag?
Ja?
Macedonië, dat was een Romeins gebied. Waarom zijn er allemaal koloniën van?
Nee, het was Romeins bezet gebied. Okay. Maar heel de bekende wereld was Romeins gebied. Ja. Dus dat was niet zo.
Waren dus niet allemaal koloniën?
Nee, dat was heel uniek dat het een kolonie was. Ja. Dat was, de meeste waren gewoon steden. En een kolonie die had dan volgens mij de Doom Viri die de baas waren. Waren twee consuls of pretoren die daar de baas waren. Aparte rechtsspraak, rechtsstructuur had je daar. Maar dat was niet normaal. Bijvoorbeeld Pilatus, dat was een prefect. Toen Pilatus, die was de stadhouder. Wij noemen het stadhouder. Maar hij was geen stadhouder, hij was prefect. En prefect is eigenlijk niet anders dan een garnizoenscommandant die daar in dat gebied de orde moest houden.
Dus dat was anders dan een kolonie?
Ja, dat was geen kolonie. En bijvoorbeeld Palestina, in de tijd van de Heer Jezus, dat viel onder Syrië. De legaat van Syrië, die was verantwoordelijk voor Palestina. Dus het was gewoon een gebied wat totaal niet meetelde. Waar ook geen spannende dingen in gebeurden. Daar stuurde hij gewoon een leger overste heen om daar de orde te handhaven. Die hadden een paar cohorten bij zich, een paar honderd man. En daar moest het mee gebeuren. Dus dat is een heel ander soort context dan Filippi. Wat dus echt een eigen rechtspraak had. Eigen banden met Rome. Waar de burgers ook heel veel rechten hadden. Dus die konden ook stemmen en noem maar op. Dus dat was een heel belangrijke stad. Daarom wordt ook gezegd dat het de eerste stad in Macedonië is. En soms werden ook wel beloningen uitgedeeld vanuit Rome. En dan kreeg je dus een stuk landgoed in zo'n kolonie. Dan kon je daar van je pensioen genieten. Dus zo ging dat ook in de Romeinse tijd. Goed, helder. Laten we dan naar Filippenzen gaan. En dan... Nou, iedereen heeft het natuurlijk een paar keer gelezen. Het thema van Filippenzen, waar gaat het over? Vreugde? Ja, dat kom je heel vaak tegen. Vreugde of een ander woord blijdschap. Maar wat is het thema van de Filippense brief?
Dat zei je er nog, toch?
Wat zei ik?
Hoe de christen...
Nee, dat is het thema van
de hemel hoort.
Ja, inderdaad, dat is een thema. Maar als je het heel compact samenvat, dan is het thema van de Filippense brief Christus. Punt. En dat heb je in vier hoofdstukken, Filippense vier hoofdstukken. En je zou boven hoofdstuk 1 kunnen zetten Christus ons leven. Boven hoofdstuk 2 kun je zeggen Christus ons voorbeeld. Boven hoofdstuk 3 kun je zeggen Christus ons doel. En boven hoofdstuk 4 kun je zeggen Christus onze kracht. Dan heb je heel kernachtig de samenvatting van de brief.
Nog een keer, hè? Nog één keer.
Ja? Helemaal aan het begin van de avond of het laatste? Oké.
Niet zo vervelend.
Goed, hoofdstuk 1. Christus ons leven.
Ja.
Hoofdstuk 2. Christus ons voorbeeld. Hoofdstuk 3. Christus ons doel. En hoofdstuk 4. Christus onze kracht. En de kernversen, als we die meteen langslopen. Christus ons leven. Staat hier vers 21, hoofdstuk 1. Want te leven is voor mij Christus en te sterven is winst. Kerntekst van hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2, Christus ons voorbeeld. Kerntekst vers 5. Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was.
De tekst nog één keer.
Het is 2 vers 5. En dan komt vervolgens de zeven treden van vernedering. De Heer Jezus die de gestalte van God was. Het geen roof gehad heeft enzovoort. Ik kom er zo meteen nog wel op. Hoofdstuk 3. Christus ons doel. Kerntekst hoofdstuk 3 vers 14. Daar staat. Eén ding doe ik. Terwijl ik vergeet wat achter is. En mij uitstrek naar wat voor is. Jaag ik in de richting van het doel. Naar de prijs van de hemelse roeping van God in Christus Jezus. Christus ons doel. En tenslotte, Christus onze kracht. 4 vers 13. Ik vermag alles door hem die mij kracht geeft. Nou, dit is eigenlijk de kern van de hele brief. Dus... Goed. Nou, ik stel voor dat we, om het praktisch te maken, want we zouden het gaan hebben over hoe elke brief de christen beschrijft. En de Filippense brief die zegt er best veel over. Over van wat het inhoudt om christen te zijn. En eigenlijk heeft het veel mee te maken, wat ik net al zei, dat wij hemelburgers zijn op aarde. Ons burgerschap is in de hemelse gewesten. Waar Christus Jezus is, dat wil zeggen wij zijn zo innig, intiem met Christus verbonden, dat onze plek eigenlijk in de hemel is, maar daar zijn we nog niet, daar komen we zo meteen pas, de Heer Jezus komt ons ophalen en we zullen daar naartoe gaan. We zijn nu nog op aarde, maar we horen bij de hemel. Eigenlijk zijn wij die mensen met die dubbele nationaliteit waar een bekend Nederlands politicus heel vaak over spreekt. Wij hebben een Nederlands paspoort. Maar we hebben ook een paspoort van het burgerschap in de hemelse gewesten. En in die zin zijn wij Nederlander. Ja, we zijn Nederlander hier. Maar eigenlijk horen wij bij de hemel. Net als een Filippiërs. Net als een Filippiërs. We zijn Nederlanders en opperlanders, zo kan je zeggen. Eigenlijk wat die Filippiërs hadden. Die hadden een paspoort van Rome. Maar ze leefden in Macedonië. Dus het noorden van Griekenland. Wij leven hier in Nederland. We hebben een paspoort. Wat toegang geeft tot de hemel. Daar horen we bij. En dat betekent dus heel wat dingen. Dat betekent dus dat wij het leven wat ons leven kleurt. Niet zozeer het leven hier op aarde is. Maar het leven van Christus. Dat uiteindelijk kleur geeft aan ons leven hier op aarde. Dat het voorbeeld wat wij navolgen. Niet het voorbeeld van een politicus of een leider hier op aarde is. Maar het voorbeeld van onze Heer die in de hemel is. Dat het doel. Waarnaar wij op weg zijn, is niet hier op aarde, maar het is Christus die in de hemel is. En tegelijkertijd, waar halen we de kracht vandaan? De kracht halen we ook uit de hemel in de Heilige Geest die de Heer Jezus ons geeft om ons leven hier op aarde te gaan. Dat is eigenlijk de Filippense brief. En het is een van de meest positieve brieven uit het hele Nieuwe Testament. Omdat er heel veel dingen gezegd worden die troostvol zijn in moeilijke omstandigheden, die ons richten op wie de Heer Jezus Christus is en die eigenlijk het leven van Christen op zijn meest aantrekkelijke manier voorstellen. Er zijn brieven die een appel doen op onze verantwoordelijkheid. En vorige keer heb ik bijvoorbeeld gesproken over Jacobus. Jacobus is heel praktisch, die zegt leuk al dat zweverige gedoe, maar het gaat er vooral om hoe wandel je vandaag en morgen als discipel van de Heer Jezus Christus. Eigenlijk zegt Jacobus, het is mooi dat er een geestelijke kant is, maar je leeft op aarde en laat het maar zien. Filippens is het omgekeerde, die zegt vergeet even de praktijk en kijk eerst eens naar de hemel, naar die zweverige kant. En laat je daarmee vullen en ga vanuit die kracht je leven leven. En of je leven nou in de gevangenis is, zoals Paulus, of dat je leven in vrijheid is, dat maakt niet zo heel veel uit dan. Als je leeft in de kracht van Christus. Goed, laten we eens beginnen met wat deze brief zegt over wie Christus is. Ik had gezegd, wat is het thema van deze brief? Het thema is Christus. Dus laten we gewoon eens een aantal teksten langslopen die erover gaan. Bijvoorbeeld hoofdstuk 1 vers 6. Daar staat, laat hij die een goed werk in u begonnen is, het ook voltooien op de dag van Christus Jezus. Of eigenlijk staat er dat hij dat zal voltooien op de dag van Christus Jezus. Eigenlijk wil dit zeggen dat ons hele leven gekenmerkt wordt door Christus. Ons verleden, ons heden, onze toekomst is Christus. In ons en door ons heen werkt de Heer Jezus Christus, die een werk verricht. Dat is het werk van God. Dat is het werk van God zelf, die een plan heeft met ons leven. Hij is een goed werk in ons begonnen en het gaat door tot op de dag van Christus Jezus. Wat is de dag van Christus Jezus? Sorry? De terugkomst. Ja. Hij wordt ook genoemd in hoofdstuk 2 vers 16. Er wordt gesproken over de dag van Christus die roem brengt. Het is te maken met de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En heel vaak als dit soort dagen genoemd wordt, is het niet zozeer de dag dat wij naar de Heer Jezus toe gaan, dat hij komt om ons te halen. Dat is dan een beetje onze Nederlandse interpretatie daarvan. Maar het moment dat de Heer Jezus Christus in al zijn heerlijkheid verschijnt om zijn koningschap op deze aarde op te nemen. Om geëerd te worden in zijn heiligheid en eindelijk erkend te worden als de gezaghebber op deze aarde. Dat is de dag van Christus. En je zou kunnen zeggen dat Gods plan met ons leven heen als doel heeft om ons geschikt te maken om op die dag erbij te zijn. Dat zegt Filippenzen. God is een werk begonnen in ons en het gaat door tot het laatste moment. En dat gaat eigenlijk door los van onze verantwoordelijkheid. Het is Gods kant. Het is Gods werk. We hebben ook een verantwoordelijkheid, maar dit is de kant van God. Het eerste, Christus, het begin en einde van ons leven. 1 vers 21. Te leven is voor mij Christus en te sterven is winst. Wie is Christus voor ons, volgens Filippenzen? Hij is ons leven. Wat Paulus wil zeggen met dit vers, eigenlijk het enige wat voor mij telt, het enige wat voor mij waarde geeft aan het leven, is Christus. En dan maakt het niet eens zoveel uit van of ik leef, zelf leef of sterf, als ik het leven van Christus maar mijn leven mag ervaren. Als ik die levensverbinding met hem maar mag vasthouden. Dat is hoe Filippenzen de Christus ziet. Paulus geniet ervan, waar hij ook is. Hij weet dat hij in verbinding is met God, op de weg van God, dat God bij hem is en dat zijn leven veilig is. Doe me denken aan het verhaal wat ik wel eens hoorde van een zendeling die beroofd werd door een door een boef op weg. En die zei, je geld of je leven. Nou zegt hij, mijn geld heb ik niet, dus kan ik het niet geven. En mijn leven kan ik ook niet geven, want dat is met Christus verborgen in God. Nou, dat is heel simpel. Maar dat is in feite de realiteit van het geloofsleven. Ons leven is Christus. Goed, dan gaan we naar hoofdstuk 3. Nee, dit is alleen maar over wie Christus voor ons is.
Okay.
Even kijken waar we dan zijn. 3 vers 8. Daar zegt Paulus. Ik acht alle schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus mijn Heer.
Welk vers?
3 vers 8. Paulus zegt. Het hoogste in mijn leven als ik leef door Christus. Is ook de kennis van Christus. En dat woord kennis van, dat heeft altijd verschillende betekenissen. En met moeilijke woorden, de genitivus subjectivus of de genitivus objectivus. Moeilijke begrippen. Ja. Maar dan staat er de kennis van Christus. En dan is de vraag van, wie kent er? Is het de kennis van ons, dat wij de Heer Jezus kennen? Of is het de kennis van de Heer Jezus, dat hij ons kent? Misschien dat beide hier wel een beetje in zitten. Paulus zegt, ik streef ernaar, naar die kennis van Christus. Dat ik Christus echt ten diepste ken. Maar eigenlijk zegt hij erbij, maar ook dat ik dan besef dat ik door hem gekend ben. Jullie kennen allemaal die uitdrukking in het Johannes-evangelie, de discipel die Jezus lief had. Wie had er lief?
Net zo'n vraag.
Maar daar, de grammatica zegt het daar wel. Dat zie je in het Nederlands niet, maar in het Grieks wel. Maar daar is het de Heer Jezus die lief heeft. De discipel die de Heer Jezus als liefhebbende partij lief heeft. En dan denk je van, hé, dat is oneerlijk. Een 12 discipelen en er is 1 discipel van wie de Heer Jezus houdt. Maar dat wordt niet bedoeld. Er wordt bedoeld dat de Heer Jezus van alle discipelen hield, maar dat deze discipel zich daar het meeste van bewust was. Johannes het meeste bewust was van de liefde van Christus. En het is Johannes ook die daar het meest intiem over schrijft in het evangelie. En hier geldt hetzelfde, de kennis van Christus. De ene kant dat wij ons inspannen om hem te kennen, dat zegt hij hier ook, of dat hij Christus mag winnen. En in vers 9 aan het vers 10, om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Maar tegelijkertijd wat Paulus in 1 Korinthe 13 zegt, dan zullen wij kennen zoals wij gekend zijn.
Ik weet hier ook uit de grammatica.
Dus hoe meer wij Christus kennen, hoe meer wij hem beseffen dat hij ons lief heeft.
Ja. En in feite, wij kunnen onszelf niet echt kennen, maar straks zal de Heer Jezus laten zien hoe hij ons kent. En vervolgens ons openbaren aan onszelf. Dat is wat 1 Korinthe 13 zegt. Ons kennen is nu volmaakt, we zien raadselen in spiegels, maar straks in de heerlijkheid, dan zullen wij kennen zoals we gekend zijn. En hier het kennen van Christus, dat heeft ermee te maken dat wij ons leven ons mogen inspannen om de Heer Jezus meer en meer en meer te leren kennen als onze heiland. En vervolgens gaat hij, wat er in vers 10 staat, gaat de Heer Jezus dingen aan ons teruggeven. Bijvoorbeeld, in vers 10 staat om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Met andere woorden, als je hem gaat kennen, dan gaat hij je leven vullen met zijn kracht. En dan ga je zelf ook op een andere manier leven. Dus het is niet alleen maar een kennis van objectief theologieboek, een Bijbel met aantekening of wat dan ook. Nee, het kennen in de Bijbel betekent gemeenschap, contact, intimiteit. Dat wij de Heer Jezus mogen kennen als onze persoonlijke heiland en verlosser. En dat dat kracht gaat geven in ons leven. Daar eindigt Filippenzen ook mee. Hè, met die kracht in Christus die we hebben. Ik vermag alles door hem die mij kracht geeft. Hoe krijg je die kracht? Door je te richten op de kennis van hem.
Kun je deze zin ook uitleggen? Want jij leest dan voor, ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood. In de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan.
Ja.
Kun je dat uitleggen?
Dat is vervolgd.
Ja. De
kracht van zijn opstanding, dat is dus de, dat de Heer Jezus de dood overwon en vervolgens dus in feite in opstandingskracht geleefd heeft. Die opstandingskracht die is ons deel. Wij mogen geestelijk zijn wij gestorven met hem, zijn we opgestaan, we hebben de Heilige Geest en die leidt ons in ons leven. Dan staat er de gemeenschap aan zijn lijden. Het lijden wat hier bedoeld wordt, dat is het lijden van de Heer Jezus. Zoals hij, dan moet je al een beetje uitkijken hoe dat bedoeld wordt. Hè? Want het lijden van de Heer Jezus op allerlei manieren. Het verzoenend lijden van de Heer Jezus aan het kruis, dat heeft hij alleen gedaan. Daar is hij uniek in. Daar kunnen wij niet in delen. Maar er zijn wel andere vormen van lijden. De eerste Petrusbrief, er komen nog wel 5 soorten van lijden die je in het leven kunt kennen. Dus die is voor volgende keer misschien. Maar een van die manieren is vervolging. Als Paulus, toen heet hij nog Saulus, de Heer Jezus ontmoet op de weg naar Damascus. Welke vraag hoort hij dan? Saulus, waarom vervolg je mij? Wie is de mij?
Jezus.
Maar wie vervolgde Paulus?
De Joden.
Nee, niet de Joden, de kerk, de christenen.
Oh ja, de christenen.
De christenen die een levensverbinding hadden met de Heer Jezus. Dus toen Saulus de christenen in Damascus of waar dan ook vervolgde, raakte hij eigenlijk de Heer Jezus zelf. En dat is het lijden van Christus. Dus als de Heer Jezus, die leidt als het ware mee als zijn kerk leidt. Als wij, als Paulus in de gevangenis zit om de naam van Christus, dan is dat het lijden van de Heer Jezus zelf. En daar heeft Paulus het over. Hij zegt, dat is wel het lijden van Christus wat je kunt delen. Dat is, in Johannes 15 staat, de discipel is niet, of de slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Dat is de gemeenschap aan zijn lijden. Terwijl ik aan zijn dood gelijkvormig word, dat wil dus zeggen, die dood van de Heer Jezus, die wordt in Filippenzen 2 beschreven, komen we zo nog wel op, dat hij gehoorzaam geworden is tot de dood, dat hij geleden heeft, onrecht opgestapeld heeft op zich, en uiteindelijk die gehoorzaamheid ertoe geleid heeft dat hij aan het kruis gegaan is. Nogmaals, niet het verzoenend lijden wat hij bedoelt, maar het lijden in gehoorzaamheid door zijn leven afhankelijk te stellen van God. En dan staat er om hoe dan ook te komen tot de opstanding uit de doden. Nou, voor diegenen die vorig jaar de serie over de toekomst niet hebben gezien, dit is een vers wat je goed moet lezen. Want er staat dus niet om hoe dan ook te komen tot de opstanding uit de dood. Want de opstanding uit de dood zal iedereen op enig moment krijgen. Op enig moment in de toekomst zal iedereen uit de dood worden teruggeroepen. Ofwel om de eeuwigheid bij de Heer Jezus door te brengen. Ofwel om te verschijnen voor de grote witte troon en daar de tweede dood te ontvangen. Maar hier staat de opstanding uit de doden. En wat is dat? Wie het nog weet van vorig jaar.
Dus dat is van
nee, dat is het niet.
Tussen de doden.
Ja.
Dus zodra de Heer terugkomt, gaan wij gelijk naar de hemel en krijgen wij geen oordeel.
Ja, goed begrepen.
Zullen we ook een ticket
naar de hemel? Je hebt het paspoort al. Laat je gewoon zien en dan kom je binnen.
Ik dacht dat er eerst nog een oordeel zou komen.
Nee, je hebt het paspoort al. Het oordeel heb je gehad toen je knieën boog voor de Heer Jezus.
Hier staat, de Heer Jezus ben
hier staat opstanding uit de doden. Dat wil dus zeggen een opstanding waarbij sommige doden opstaan en andere doden blijven liggen. Dat is dus een opstanding waarbij uit de doden een aantal doden nieuw leven ontvangen. Dat is de eerste opstanding. Dat is de opstanding als de Heer Jezus terugkomt. En niet de opstanding voor de grote witte troon.
En maar Paulus. Wil je nou de Heer Jezus terugkomt om ons op te halen? Ja. Of de Heer Jezus terugkomt om zijn koninkrijk?
Nou, dat is beide de eerste opstanding. Dat maakt niet eens zoveel uit.
Ja.
Maar hier gaat het erom dat Paulus zegt, hij spant zich in alsof het van hem afhangt dat hij die eindstreep behaalt. En tegelijkertijd, hij zegt om hem te kennen. En vlak ervoor, ik acht alles vuilnis. Ik heb maar één doel in mijn leven. Mijn leven toe te wijden aan Christus. En tegelijkertijd is het God, is het de Heer Jezus die van begin tot en met einde zijn leven vervult en zijn leven leidt. Die spanning tussen die twee, die vind je bijvoorbeeld in Filippenzen 2. Vers 12 en 13. Filippenzen 2, vers 12. Dat is zo'n prima tekst om ziekeneurig van te worden. Daarom, mijn geliefde, zoals je altijd gehoorzaamd hebt, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, en dan komt het, bewerkt uw eigen behoudenis met vrees en beven. Ja. Let op, welke behoudenis is dit?
Niet je eeuwige.
Hier moet je ook je goed opletten. Het woord behoudenis kan drie betekenissen hebben in het Nieuwe Testament.
Oh, daar ga ik het op schrijven.
Eerste betekenis. Als je behouden wordt van je zonde. Tweede betekenis. De behoudenis als de Heer Jezus terugkomt. De derde betekenis. De doop. Behoud u ook nu. Dit is de tweede betekenis. Dit is de betekenis.
Wat citeer je nou als derde?
Dat is 1 Petrus 4. Dat is de doop. De behoudenis kan zeggen dat je behouden wordt van je zonde. Dat je zonde vergeven wordt. Er zijn teksten in de Bijbel die het woord behoudenis daarop toepassen. Op het moment dat je tot Christus komt, dan word je, dan ga je van de dood over in het leven. Dan word je gered. Is het eigenlijk een synoniem met gered. Mm-hmm. Er zijn ook teksten waar behoudenis betekent de moment, we leven nu op aarde, we zijn er nog niet, maar dat de Heer Jezus komt om ons tot zich te nemen. Dan worden we als haar behouden, gered uit de moeilijke omstandigheden van deze aarde. In Romeinen 13 zegt Paulus, de behoudenis is ons nu nader dan toen wij tot geloof kwamen. Hij bedoelt, we zijn op weg.
Wil je nog een keer zeggen, behouden als Jezus terugkomt?
Wij zijn op deze aarde als christenen in moeilijke omstandigheden. En wij worden behouden van deze moeilijke omstandigheden op het moment dat de Heer Jezus ons komt ophalen.
Dat is de
opname. En Romeinen 13 zegt, de behoudenis is ons nu nader dan toen we tot geloof kwamen. He, toen we tot geloof kwamen, werden we behouden van onze zonde. Maar er is ook een behoudenis aan het eind van onze geloofsweg.
Zijn
we in
Johannes 13?
Romeinen 13.
Romeinen 13.
Het gaat zo snel. Ja. En dan die derde, dat was Petrus, dat de doop, het tegenbeeld, de doop, ook een behoudenis is. En dat zegt Petrus ook op de Pinksterdag. Laat u doopt, bekeert u en doopt, laat u dopen en laat u behouden van dit verkeerd geslacht. Dat wil dus zeggen, de behoudenis van de doop. Je wordt als het ware tussen de Joden weggehaald die Christus gekruisigd hebt. En je komt bij de christenen die die gekruisigde Jezus dienen. Dat is de behoudenis van de doop. Het mag vergeten worden, dat is allemaal detail. Maar het belangrijke is dat Paulus hier spreekt over de behoudenis die wij moeten bewerken. Dat het natuurlijk niet onze zondevergeving is, die kun je niet bewerken. Maar de geloofsreis, daar heeft Filippenzen het over. We zijn gered, maar we leven hier nog in deze kolonie in Filippi op weg naar het hemelse vaderland. Maar dat duurt een tijd voor we daar zijn. En dat is de behoudenis waar we naartoe gaan. En dan zegt Paulus, ik span mij ervoor in om dat te bereiken. En ik acht alle schade, alles vuilnis, om maar Christus te willen, om trouw te blijven, om daar te komen.
En hij zegt, komt er sowieso.
Nou, hij zegt hier, bewerkt uw behoudenis met vrees en beven. Ja. Maar dan vers 13 gaat verder. Het is God die in u werkt, zowel als het willen als het werken om zijn welbehagen. En dit is weer de kant van Filippi. Je doet het niet alleen, maar het is God die door zijn geest je de kracht geeft. Het is God die in Christus je die opstandingskracht geeft om als het ware als die nieuwe mensen met dat hemelse paspoort hier op aarde te leven. Het is God die niet alleen het willen in je hart doet, maar ook het werken. Dus het feit dat je God wil dienen komt van hem, maar ook het feit dat je hem uiteindelijk dient komt van hem. Het is God die daar dwars doorheen werkt. Dus die twee kanten, verantwoordelijkheid wat ons betreft, en tegelijkertijd die leiding en het grote plan van God aan de andere kant, dat is dat spanningsveld wat je hier in die twee versen zo heel mooi hebt.
Dat vrees en beven is dus meer je toewijding.
Is je toewijding
waar je op moet richten.
Juist, ja.
Mama,
En dan ben je weer even nog één dingetje. Terug bij 1 vers 6 waarmee begonnen waren. In dit vertrouwen dat hij die een goed werk in u begonnen is, het ook zal voltooien tot de dag van Christus Jezus.
Dat is een mooie troost.
Dat is een hele mooie troost. Maar dit is waar veel christenen mee worstelen. Wat moet je nou zelf doen? En wat moet God nou doen? En dat geldt voor de hele Bijbel door. Je hebt een verantwoordelijkheid om iets te doen. En die keuzes mag je maken. En als je het vervolgens doet, dan ervaar je dat het eigenlijk niet jij het was, maar dat God het door je heen doet. Het begint al met de bekering. Met je bekering, zegt Paulus, of Petrus, sta op en bekeer je. En Paulus, God heeft een dag bepaald dat hij de aarde zal veroordelen. Of veroordelen. En je moet je bekeren. Hij beveelt aan iedereen om zich te bekeren. Wij moeten ons bekeren. Maar op het moment dat wij ons bekeren, dan blijkt dat het niet alleen ons werk is, maar dat de Heilige Geest is die ons wedergeboren laat worden. Het is alsof je door een poort gaat. De buitenkant van de poort staat, gaat in door de enge poort. En als je er eenmaal door bent, en dan kijk je terug, en staat de binnenkant van de poort, je bent uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. En dat kan je kan zo'n tekst over de uitverkiezing niet geven aan iemand die de Heer Jezus niet kent. Van je moet maar wachten tot je uitverkoren bent. Nee, dan geldt de tekst, bekeer je. Maar als je door die poort gaat en terugkijkt, dan zie je van ja, het was helemaal niet mijn keus. Het was God die mij geroepen heeft. Hij heeft het willen om te bekeren en het werken dat ik mij bekeerd heb, het is allemaal van God. Dat is die spanning.
Maar papa, kan je die tekst in de wetsverzending ook toepassen op het volgende?
Ja, dat gaat over het hele christenleven.
Ja, dat is ook discipelschap.
Discipelschap, alles. Dus aan de ene kant dat je de verantwoordelijkheid om het hebt om te doen, en tegelijkertijd dat het God is die het in jou doet. De twee kanten van de medaille.
Maar dat zit ook als spanningsveld, hè?
Ja, absoluut.
Een uitverkiezing, God kiest de mensen uit, er zit ook altijd een spanningsveld in.
Ja, maar
het is ook je eigen verantwoordelijkheid.
Ja, maar die teksten van de uitverkiezing worden alleen maar gezegd tegen christenen die al uitverkoren zijn, die een keus gemaakt hebben. Als je bekeerd hebt, hoe weet je dat je uitverkoren bent? Dat zit ook gewoon in de Bijbel. Of zo'n simpele vraag.
Oh, nou, dat is
wel mooi. Als je van Christus bent.
Ja, maar waar staat dat?
En die schrift is vast zo.
Ja.
We hebben het wel eens gelezen, maar we zijn.
Ja, we krijgen het. 1 Thessalonicense 1 vers 4. Daar we weten de Godgeliefde broeders dat u uitverkoren bent. Nou, Paulus zegt het van de Thessalonikers. Jullie zijn uitverkoren. En hoe weet hij dat dan? Er staat er gewoon achter. Ons evangelie kwam tot u niet alleen in woord, maar ook in kracht. Het evangelie hebben jullie aangenomen. En ik zie in jullie het geloof. En ik zie het werk van het geloof. De arbeid van de liefde. De volharding van de hoop. Ik zie dat bij jullie. Ik zie dat jullie het woord van God hebben aangenomen. Dus jullie zijn uitverkoren.
Het blijkt.
Het blijkt gewoon. Jullie zijn uitverkoren. Anders heb je het niet gedaan. Zo simpel is het. Maar je kunt aan iemand die het evangelie niet kent, niet zeggen van nou hoop maar dat je uitverkoren bent. Nee, dan zijn de teksten. Je moet je bekeren. En als je bekeerd hebt en je kijkt je terug naar die poort, dan zie je daarop staan dat je uitverkoren bent. Dat is de spanning. Ja? Yep. Goed. Dat was 3 vers 8. Nou, er zijn nog wat andere dingen in 3. Vers 8, daar staat op dat ik Christus mag winnen. Dat is ook een interessante uitdrukking. Wat betekent dat je Christus wint?
Nou, dat, dat je één met hem bent. Niet.
Dat je één met hem bent, ja. Maar in de context, hè? In 3 vers 8, dan zegt Paulus, ik acht alle schade te zijn of vuilnis om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Dat is dus dat je hem wil kennen. Mijn Heer, dus degene die gezag heeft over mijn leven, om wie ik de schade van alles heb geleden, en het als vuilnis acht, opdat ik Christus mag winnen en in hem bevonden wordt, niet in het bezit van mijn gerechtigheid die uit de wet is, maar van welk die wel uit het geloof in Christus is. Christus winnen wil zeggen dat je zo leeft dat je verzekerd bent dat tot in eeuwigheid de Heer Jezus aan jouw kant staat. Paulus zegt hier, de keuzes die ik in mijn leven maak, die zijn er eigenlijk op gericht, niet op mijn eigen eer, niet op mijn eigen werk, maar die zijn erop gericht om alles in het werk te stellen, om die het belangrijkste wat in de wereld is, om dat het hoogste te houden. De plek van Christus in mijn leven, in de wereld, dat hij in mijn leven ook die plek heeft. Dat ik Christus mag winnen. Dat ik niet zometeen, zegt hij als het ware, van alles gedaan heb, en dat iedereen tevreden over mij heeft, en de Heer Jezus dan zegt van, ach, wat heb je voor mij gedaan? Nee, zegt Paulus, ik werk alsof het van mij afhangt, dat de Heer Jezus straks trots op mij kan zijn. Dat is weer de andere kant, dat is weer die verantwoordelijkheid. Dat is wat Paulus zegt. Tegelijkertijd is het dan God die in Paulus werkt. God die in ons werkt. Die twee kanten vind je heel mooi in deze brief. Aan de ene kant de inspanning en de keuzes. Aan de andere kant, op een gegeven moment dan houdt het op. Dan zit je in de gevangenis. Dan kun je niks meer doen. Geef het maar over. Het is God die alles in zijn hand heeft. Die geeft je de kracht. Die geeft je het doel. Die geeft je de wijsheid. Die leidt je weg. Yep.
Okay.
Ja.
Er staat een stukje in. Er staat een bijgeschreven uitleg. Mm-hmm. Ik vraag me af of het echt serieus te nemen is. Hier staat... Voor de slinger van een klok zijn de bewegingen naar links en rechts even belangrijk. Links blijf je inspannen voor je redding. Rechts, God doet het in jou. Wie doet nu wat? Doe jij het of God? Antwoord allebei. Als je of het een of het ander te sterk benadrukt, komt de slinger scheef te hangen en geeft de klok niet de juiste tijd aan. Die laatste zin, met dat als er eentje te veel wordt aangetreden.
Ja, dat klopt. Als je alleen maar de verantwoordelijkheid benadrukt, dan, ja, dat is een mooi woord, een werkheiligheid. Hè? Dan word je dus inspannen, moet je als het ware zelf zo leven alsof je de hemel moet verdienen. En dan is God heel ver weg, Gods genade. De andere kant van de slinger is, ja, het is God die het doet en ik hoef verder helemaal nergens meer druk om te maken. Het loopt wel los, dat is de andere kant. Het voorbeeld van de slinger is wel goed, dat je die twee kanten hebt, maar een slinger zoals die klok, dan zou je zeggen van, het is de ene moment van je leven moet je het zelf doen, en het volgende moment doet God het. En dat klopt niet, want het gaat tegelijkertijd.
Het is eigenlijk meer een soort weegschaal.
Het is, ja, balans of, ja, eigenlijk, maar het is ook niet een weegschaal. Het is 100% eigen verantwoordelijkheid, en de overige 100% is Gods werk. Ja?
Ja.
Snap het,
zijn twee kanten
van
de medaille.
Juist.
Ja.
Dat is de goeie. Dat is het. Dat is de beste. Ja. Ja. Dat is het. Ja. Nou, mag door voor de hoofdprijs. Ja, mooi. Ja. Goed.
Heb ik
het
al?
Ja,
het
is
daar
zo.
Dan moet je dat schuifje misschien anders even dicht doen.
Nee, maar zo is het
toch
goed. Anders mag je een
dekentje. Oké, vers 14. Hij zegt in... laten we vers 12 meteen nemen, we gaan verder. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook mocht grijpen. Dus hij spant zich in om, als het ware, dat doel vast te grijpen. En dan staat het erachter, omdat ik door Christus Jezus ook gegrepen ben. Heb je de twee kanten van de medaille?
Ja. Ja, ja, ja.
He, dus je probeert het te grijpen. Dat is je verantwoordelijkheid. Maar tegelijkertijd ben je door Christus gegrepen. Is Gods werk. En dan zegt hij in vers 13. Broeders, ik houd het er niet voor het zelf gegrepen te hebben. Maar één ding doe ik. Terwijl ik vergeet wat achter is. En mij uitstrek naar wat voor is. Jaag ik in de richting van het doel. Naar de prijs van de hemelse roeping van God in Christus Jezus. Dus wat is het doel van Paulus? Jagen naar het doel. En wat is dat doel? Dat is de prijs, de beloning van de hemelse roeping van God in Christus Jezus. Dat wil dus zeggen, de beloning die de Heer Jezus heeft ontvangen, dat die beloning ook de beloning voor Paulus is, ook de beloning voor ons is. Dat is de beloning die God God voor ons in petto heeft. Dat is de beloning van de Heer Jezus Christus, die Filippenzen 2. Daar staat in Filippenzen 2 vanaf vers 5. Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En dan staan er 2 keer 7 dingen. De 7 treden van vernedering en de 7 treden van verhoging. Nou, de 7 treden van vernedering, die de gestalte van God zijnde, hetgeen roof geacht heeft God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft, de gestalte van een slaaf aannemend, de mensen gelijk wordend. En uiterlijk als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam wordend tot de dood, ja tot de kruisdood. En vervolgens staat het daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam gegeven die boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich buigt van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong belijdt dat Jezus Christus Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Wat is de beloning van de Heer Jezus van zijn vernedering dat hij van troon gezet wordt? Wat is de beloning die de Heer Jezus Christus aan ons belooft als wij trouw zijn, als we met hem lijden, mogen we ook met hem regeren. Dus die troon van de Heer Jezus, dat is de troon die ook voor ons wacht. Van die tronen, Openbaring 2, dacht ik. Even kijken welke brief dat nou was. De kroon van het leven, Pergamus, de witte steen, de morgenster. Even kijken welke.
Lief aan de gemeente.
Ja, maar even kijken waar die kroon staat. Pilaar van de tempel. Nee, het is Laodicea. Openbaring 3 vers 21. Wie overwint, zegt de Heer Jezus, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Zoals ook ik overwonnen en mij gezet heb met mijn vader op zijn troon. Openbaring 3 vers 21. Er wordt gesproken over 2 tronen. De troon van de Vader en de troon van de Heer Jezus Christus. Wat is het verschil?
Nee.
Hebben we vorig jaar besproken?
Nee.
Dat
is toch één?
Wat is één?
Eén en
zo. Nee. De Heer Jezus zegt hier heel duidelijk. Jullie zullen zitten met mij op mijn troon. Zoals ik mij gezet heb met mijn vader op zijn troon. Het is heel duidelijk dat er 2 tronen zijn. Moeilijke vragen of...
Heel moeilijk.
Kan de Heer Jezus en met de Vader op de troon en met ons?
Ja, maar dat staat hier toch?
Ja, maar dat kan niet tegelijkertijd.
Nee, het is zelf niet dat het tegelijkertijd is.
Nee. Maar?
Waar, toen de Heer Jezus opstond, wat gebeurde er? Toen hij opstond uit de dood?
Ik kreeg een nieuw lichaam.
En je lichaam, en toen?
Is hij teruggegaan naar de
Vader? Naar de hemel. Ja, en wat heeft hij naar hemel gedaan? Zit aan mijn rechterhand en hij wacht. Hebreeën 10. Nu regeert de Heere God, de Heer Jezus, niet. Maar hij wacht op het moment dat God hem de troon zal geven. De troon van de Vader is de troon in de hemel, waar de Heer Jezus aan de rechterhand van God, van de Vader, wacht. De troon van Christus staat op de aarde. Dat is de troon als dat moment gekomen is, dat het wachten voorbij is, dat de Vader zegt, oké, nu is jouw moment. Nu mag je teruggaan, nu mag je regeren, ik geef je de hele wereld om daarover te regeren. Je mag de volken hoeden met een knots, de Psalm 2. En vervolgens mag jij daar in Jeruzalem op de troon zitten. En op die troon mogen wij met Christus zitten. Of eigenlijk is het ook een hemelse troon. Maar dat is dus de troon van zijn regering. En dat is straks. De troon van de Vader bestaat nu al. Want de Heer Jezus zit daar en hij wacht. Maar straks komt het moment dat hij zelf op de troon zit. Dat God zegt, met eerbied gesproken, de regering van de aarde, die laat ik vanaf nu over aan een mens. Jezus Christus. En dan breekt het vrederijk aan. En in die regering mogen wij met Christus samen over de aarde heersen. Yep.
Dus dan wordt hij weer mens.
Nee, hij is nog steeds mens. De Heer Jezus is nog altijd evenveel mens als dat hij op aarde was. Hij heeft zijn mensheid niet afgelegd. Hij is mens gebleven. In Psalm 115 staat dat de hemel is de hemel van de Heere en de aarde heeft hij aan de mensenkinderen gegeven. Dat is het Oude Testament. Het Nieuwe Testament is precies het omgekeerde. De hemel is de hemel van de Heere. Nou, er is een mens in de hemel. De eerste mens in de hemel is de Heer Jezus. Dus de hemel is niet alleen maar voor God, maar is ook voor een mens. Er is één persoon de hemel ingegaan om de weg te bereiden voor ons om de hemel in te gaan. En de aarde heeft hij aan de mensenkinderen gegeven. Dus de mens is op de aarde. Ja, nee, want de Heilige Geest is gekomen. God, de Geest, woont op de aarde. Dus in het Nieuwe Testament is die volgorde als het ware al omgedraaid. God woont op aarde in Gods Geest in de gemeente. En er is al een mens in de hemel als voorloper van onze toekomst.
Ja, jij zegt heel expliciet, Jezus wacht.
Ja.
Maar ik heb altijd geleerd, ja, hij wacht wel, maar hij doet er heel veel dingen in de hemel. Namelijk is onze voorspraak naar God de Vader.
Maar dan kan hij toch nog wachten.
Jawel, maar wachten heeft te maken met
de troon.
Wachten op met zijn regering.
Ja.
Ja. Ja. Kijk, je zou kunnen zeggen dat hij, toen hij wandelde op aarde, was hij profeet. In zijn verzoeningswerk op het kruis was hij priester, in de zin van verzoening doen. Nu in de hemel is hij ook nog priester, in de zin van onze voorspraak. Maar straks wordt hij koning. En daar wacht hij op. En nu is die regering nog niet aangebroken.
Gewoon het wachten een beetje opklinken als...
Ja, maar ja, dat is wel het woordgebruik van Hebreeën 10, hè?
Ja, weet ik.
Dus het kan het ook niet helpen.
Wachten is niks doen.
Ja.
Als ik sta te wachten bij de bushalte, nou, dan sta ik wel te overdenken, maar...
Ja, oké. Okay. Hebreeën 10 vers...
Hij wacht op een actieve manier.
Hebreeën 10 vers 12.
Ja.
Nadat hij één slachtoffer... Hebreeën 10 vers 12. Nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd heeft, is hij voor altijd gaan zitten aan Gods rechterhand. Dus dat is, Hebreeën beschrijft het priesterschap juist heel sterk. En wacht voortaan, vers 13, totdat zijn vijanden gelegd worden tot een voetbank voor zijn voeten, citaat Psalm 2. Dus tot het koningschap aanbreekt. Dus dit is het perspectief van, hij is nu weg, maar hij komt straks terug. Want hij is niet alleen maar zomaar een priester, hij is een koningpriester naar de orde van Melchizedek. Dat is de lijn van Hebreeën. Priesterschap, vroeger was het of priester of koning zijn. Melchizedek, dat was iemand die was en priester en koning. Ja. En dat is het priesterschap van de Heer Jezus. Nou, het gaat al lang niet meer. Hebreeën 10, vers 12, 13. Het gaat al lang niet meer over Filippenzen. Dus ik denk dat we... Even uitdoen,
ja.
Dat we maar verder gaan. Goed. Hoofdstuk 4. 4 vers... Nee, laten we eerst 3 vers 20 wat doen. Wat zegt 3 vers 20? Ons burgerschap is in de hemelse gewesten, in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus als heiland verwachten, die het lichaam van onze vernedering zal veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid, naar de werking van de macht die hij heeft om ook alles aan zich te onderwerpen. Dus hier zou je van kunnen zeggen, van hoe ziet Filippenzen de christen? In verbinding met Christus. Christus in de hemel, wij op de aarde, maar wij zien elke dag uit naar het moment dat de Heer Jezus terugkomt. Dat is Filippenzen 3 vers 20 en 21. Wij horen zo dicht bij hem dat wij ja, niet kunnen wachten tot we daar hem in de heerlijkheid ontmoeten. En dat uitzien, dat dagelijks uitzien naar hem, dat is het, ja, de christelijke hoop. In hoofdstuk 1... had Paulus al gezegd. Waar zegt hij dat? In vers 23. Ik word van beide kanten gedrongen. En wat ik moet kiezen, weet ik niet. Ik verlang er naar heen te gaan en met Christus te zijn. Dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger te willen van u. Dus Paulus zegt, ik zit in de gevangenis. En twee mogelijkheden. Of ik sterf, ik ga heen. En dan is mijn dienst weg en dat is dan klaar. Heerlijk voor mij. Of ik blijf en mijn dienst gaat verder. Dat is de mindere keus. Maar goed, dat is voor de gemeente belangrijker. Hoofdstuk 3 zegt, het is nog een derde keus. Namelijk dat de Heer Jezus terugkomt. En alle christenen met hem samen ingaan in de heerlijkheid. Yep. Goed, wat doen wij nog meer in Christus? Hoofdstuk 4, vers 4. Verblijd u altijd
in de Heer.
Er staat niet dat we ons altijd moeten verblijden in wat er gebeurt. Dat je altijd maar blij moet zijn met wat er gebeurt in je leven. Ja, wel alles wat in het leven gebeurt, gebeurt onder de leiding van God. Daar heeft hij een hand in, zonder dat hij alle moeilijke dingen op je pad brengt. Maar hij is er altijd bij, niets ontgaat hem. Maar hier staat, verblijd u in de Heer. Je mag in alles wat je doet, in alles wat je meemaakt, die blijdschap in Christus ervaren. En die blijdschap die wil zeggen dat je leven veilig is, omdat je een levensverbinding hebt met de Heer Jezus Christus. Nog eens zal ik zeggen, verblijd u. Laat uw inschikkelijkheid aan alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij. Nou, dat woord nabij kan verschillende dingen betekenen. Het kan betekenen, hij komt spoedig. Maar ik kan ook zeggen, de Heer is dichtbij. Waarom heb je die blijdschap in je hart? Omdat je zo'n intieme verbinding hebt met Christus. En je niet alleen als het ware uitziet naar die hemelse gewesten, die hemel waar je burgerschap is, maar dat je weet, de hemel is ook heel dicht bij mij. De Heer Jezus, die is bij je, die ziet je, die leidt je. De Heer is nabij. En dan komen de hele mooie versen, vers 6 en 7. Wees in niets bezorgd, maar laat in alles door gebed en smeking, met dankzegging, uw verlangens bekend worden bij God. Hier staat, wat er ook gebeurt in je leven, je mag alles in het gebed brengen voor God. Met dankzegging. Heer, dit is wat u op mijn pad brengt. Als Paulus de gevangenis zit, met dankzegging, in de gevangenis van Filippi, was het Paulus die 's nachts met zijn voeten in het blok God lofzong. Dit is de dankzegging. En wat staat er dan? De belofte is niet dat God al die gebeden gaat verhoren. Dat God alle oplossingen gaat geven. Er staat wat anders, vers 7. Er staat dat de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, onze harten en onze gedachten zal bewaren in Christus Jezus. Dus wat krijgen wij als wij bidden? We krijgen niet onze wensen. We krijgen niet alle antwoorden. Maar we krijgen wel de vrede van God. De rust van God. We hadden al die blijdschap van God. En nu krijgen we ook nog die innerlijke, diepe shalom van God in onze harten. Het is wat de Heer Jezus in Johannes 14 zegt. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Het zijn twee soorten vrede. Vrede laat ik u. Johannes 14, vers 26 dacht ik. Vrede laat ik u. Dat is de vrede die hij bewerkt op het kruis van Golgotha. Vrede tussen God en mensen. Dat we niet meer bang hoeven te zijn voor de toorn van God. Maar vervolgens zegt de Heer Jezus, mijn vrede geef ik u. En mijn vrede, dan bedoelt hij op de vrede die de Heer Jezus zelf ervaren heeft toen hij op aarde leefde. De rust om te weten, mijn weg, mijn tijden zijn in de handen van God. Dat is de vrede die de Heer Jezus als een soort geestelijke erfenis aan zijn discipelen heeft nagelaten. En dat is de vrede waar Paulus het over heeft. De vrede van God die alle verstand te boven gaat, dat hij onze harten en onze gedachten bewaart in Christus Jezus.
Dinsdag praten we daarover op de
huiskring. Ja. En gaat het nog verder? Want wat is er nog mooier dan de vrede van God? Dat de vrede van God bij je is. Vers 9. Dan staat het. Wat u geleerd, ontvangen, gehoord en gezien hebt in mij, doet dat. En dan staat er niet dat de vrede van God in je zal zijn, maar de God van de vrede met je zal zijn. En dat is ook Filippenzen. Je staat niet alleen in het leven. Je hebt een levensverbinding met de hemel, maar eigenlijk eindigt de brief ermee dat God gewoon dichtbij is. Dat hij naast je staat. Dat de Heer Jezus naast je staat. En dat God zelf, als het ware, naast je loopt in je leven op deze aarde. Nou, de omstandigheden zijn best moeilijk. Paulus zegt in vers 11 dat hij geleerd heeft om tevreden te zijn met de omstandigheden waarin hij is. Hij weet vernederd te zijn, hij weet overvloed te hebben. Hij is in alles ingewijd, zegt hij. Hij weet hoe het is om verzadigd te zijn, vers 12. Hoe het is om honger te lijden. Hij weet hoe het is om overvloed te hebben en gebrek te lijden. Hij heeft het allemaal meegemaakt. Maar hij heeft ervaren dat de God van de vrede met hem is. En daarom kon hij zingen in die gevangenis in Filippi. En daarom kan hij zeggen in vers 13. Ik vermag alles door hem die mij kracht geeft. Dat is de God van Paulus. Dat is de God die wij mogen kennen in de Heer Jezus Christus. Dat is wat het inhoudt om in je leven Christen te zijn. Ten diepste te horen bij de hemel en te ervaren dat de hemel zich opent in je hart. Tot zover. Mogen wij dat allemaal in ons leven elke dag ervaren.
Nou.